Goedenavond, het is inmiddels 18 minuten over 8. We zijn iets later begonnen vanwege de presentatie over het ecologisch maaien. Dank daarvoor, ook voor deze mooie presentatie. Dit is de laatste vergadering van meneer Laban. Dank voor uw inzet voor de raad. We zullen straks nog wel even afscheid van u nemen. We hebben afmelding ontvangen van meneer Stremler en meneer Wolters zou iets later komen, maar die is mooi op tijd. Ja, dat is keurig. Komen we bij de agenda. Het vaststellen van de agenda. Zijn de opmerkingen of vragen over de agenda niet? Dan is de agenda vastgesteld. Spreekrechten hebben zich geen insprekers gemeld. Komen bij agenda punt 4. Vragenkwartier. Meneer Van der Linden van D66 heeft twee vragen ingediend. Meneer Van der Linden begint met uw eerste vraag.
Ja, dank u wel, voorzitter. In de commissie Ruimte en in de Raad is veelvuldig gesproken over het gescheiden afvalinzameling. Het besluit is gevallen om dit najaar in de wijk Oostpolder te starten met een pilot. D66 verzoekt de wethouder de commissie Ruimte te informeren over de actuele stand van zaken rond de pilot. Zo heeft D66 vernomen dat inwoners zich niet gehoord voelen omtrent de locaties van ondergrondse containers. Dat kan komen door onvrede over de behandeling van vragen naar inspraakmogelijkheid, maar ook doordat inwoners de verkeerde functionaris benaderen. Een uitvoerder in plaats van een beleidsvoerder. Kan de wethouder ook ingaan op de aspecten van informatieverstrekking richting de betrokken inwoners? Nu had ik mijn vragen al geformuleerd en verzonden toen ik de Volkskrant van afgelopen maandag onder ogen kreeg. Daarin stond een groot artikel over de berg restafval die niet snel genoeg afneemt. Ik raad in ieder van de commissie aan dit artikel toch ook eens te lezen. En als je dat digitaal doet, kun je ook nog eens achter de cijfers komen per gemeente. De norm is 100 kilogram restafval per persoon. Het blijkt dat Papendrecht met ruim 220 kilo daar ver boven zit. Overigens, de Drechtsteden gemeenten doen het in zijn geheel niet zo geweldig goed. Ik heb eens heel toevallig geprikt naar een gemeente en kwam uit bij Oosterhout. Die halen ruim onder de 100 kilo, dus het is wel mogelijk. Dat was mijn eerste vraag. Eén tegelijk, denk ik wel, hè?
Ja. Okay. Meneer Jansen.
Ja. Dank voor de vragen. Ik heb ook het krantartikel gelezen, overigens niet in... u had het over de Volkskrant, geloof ik. Ik had het uit het AD. Ook daar zie ik andere cijfers weer. Die cijfers zijn op meerdere manieren natuurlijk samen te stellen. Het gaat in het geval van de pilot die we nu voeren, gaat het natuurlijk om het restafval wat bij de bewoners zelf aan de deur wordt opgehaald en niet het restafval wat ook fijn of grof wordt weggebracht bij het ABS. Ja, maar goed, er zijn verschillende cijfers van. We zitten inderdaad niet in de achterlinie, maar ik weet ook dat er een aantal gemeenten zijn die behoorlijk voorop lopen. Daar kijken we ook naar hoe zij dat doen. Dat is ten eerste. Nou, over de informatie. Ja, we hebben eerder natuurlijk toegezegd aan de Raad, niet alleen aan deze commissie, maar aan de Raad, om over die pilot en ook over afvalscheiding in het algemeen, om daarover te informeren. De raadsinformatiebrief is onderweg, zeg ik dan. Als het college volgende week akkoord gaat, dan is die daarna ook richting de raad. Dus, maar goed, vooruitlopend daarop toch snel even ingaan op de gestelde vragen en de opmerkingen. Het geschetste beeld, kijk, het kan natuurlijk best zijn dat een individueel persoon zegt, ik voel me niet gehoord, maar het geschetste beeld van dat men zich niet gehoord voelt strookt in ieder geval niet met onze ervaringen tot nu toe. In hoofdlijnen is de inspraak in drie fasen gegaan, in drie fasen doorlopen. Voor en na de zomervakantie zijn er twee inloopavonden geweest met een termijn van ter inzagelegging. En voor enkele locaties van de ondergrondse containers is er ook nog een enkel derde gesprek, heeft nog plaatsgevonden met mensen. Daarmee rekening houdend heeft, met die inspraak rekening houdend, heeft het college op 24 september de containerlocaties vastgesteld. Daarna ook de bewoners per brief op de hoogte gesteld. Inclusief de mogelijkheid om ook bezwaar in te dienen. De bezwaartermijn loopt nog tot 6 november. Voor de informatie, voor zover dat wat waard is, tot nu toe zijn er 9 bezwaren binnengekomen. Met de meeste van deze bezwaarmakers is afgesproken dat er eerst voor informeel wordt gesproken over hun bezwaren. Ik heb begrepen dat er vanochtend al 4 gesprekken hebben plaatsgevonden. Het kan soms betekenen dat de mensen hun bezwaar intrekken, dat er dus niet een formeel traject komt. En het kan ook best zijn dat er nog een formeel traject volgt. Dat laatste weten we natuurlijk na alle gesprekken en dat weten we ook sowieso na 6 november, wat daar dan weer van komt. Maar een afsluitend verzoek misschien in dit kader, mocht het zo zijn, dus even ook via de vragensteller, meneer Van der Linden. Als bewoners zich niet gehoord voelen, ondanks onze inzet in de afgelopen maanden, ik zou bijna zeggen, neem contact met mij op. Mijn nummer staat echt op de website. En anders gewoon met de ambtelijke organisatie die hierop loopt. Dat is het enige wat ik daarbij kan zeggen. Dus als men zich echt het gevoel heeft dat men niet gehoord is, kom maar op, zou ik zeggen.
Nou, dat is een uitgebreid antwoord. Ik ga ervan uit dat dat voldoende is. Uw tweede vraag, meneer Van der Linden.
Ja, dankjewel. Dank u wel, Wouter, voor de beantwoording van de eerste vraag. De tweede vraag in de commissieruimte is volgend jaar ook gesproken over de problematiek van de ontwikkeling van fijnstof bij houtstook. Het begint er langzaamaan op te lijken dat D66 steeds bij het begin van een specifiek stookseizoen, namelijk het barbecue seizoen en het stoken van houtkachels, met een reminder in de richting van het college komt. Maar gezien het belang van het onderwerp en de luchtigheid waarmee erop gereageerd wordt, vinden wij dat het maar moet. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft cijfers beschikbaar van een aantal vroegtijdige overlijdensgevallen dat particuliere houtstook elk jaar veroorzaakt. Wereldwijd zijn dat er 3,5 miljoen, waarvan 60.000 in Europa. Dat zijn behoorlijk serieuze cijfers. Maar toch heeft het kabinet het RIVM nog steeds geen opdracht gegeven hieromtrent een rapport op te stellen, waardoor de indruk voor de oppervlakkige beschouwing is dat er weinig aan de hand is. Het tegengestelde is echter waar. Ook hier werd ik weer achterhaald door de media, want afgelopen maandagavond in Eén Vandaag was er een uitgebreid item over de stookproblematiek van hout. In de uitzending werd ook een getal genoemd, namelijk dat ruim 750.000 Nederlanders problemen hebben ondervonden of nog ondervinden van houtstook. D66 is tevreden over de acties die het college de afgelopen perioden gedaan heeft, door hier aandacht aan te schenken in de beschikbare kanalen die het college heeft. En wij verzoeken de wethouder dan ook bij het begin van het nieuwe stookseizoen nu deze actie opnieuw te gaan doen.
Meneer Jansen.
Ja, het is gewoon een vast ritueel antwoorden, meneer Van der Linden. En ik vind het heel terecht ook dat u daar aandacht voor heeft. Tuurlijk, wij staan weer op stapel om hier ook weer informatie en voorlichting over te geven. Misschien moet ik er deze keer aan toevoegen dat het ook wel handig is voor een regeringspartij om ook de pijlen te richten op de lobby richting Den Haag, om daar te kijken of er maatregelen mogelijk zijn. Want het gaat om meer dan houtstook volgens mij. Het gaat ook om de fijnstof en de ultrafijnstof die hier ook slachtoffers pleegt. Maar laten we inderdaad beginnen waar we kunnen beginnen. Wij gaan die voorlichting doen als u uw kompanen in Den Haag aanspreekt. En dat is geen voorwaarde hoor, maar het is dat we dat samen doen.
Dank u wel. Meneer Van der Linden, is daarmee uw vraag beantwoord. Mevrouw Hoekstra, volgens mij had u ook een vraag.
Dank u wel. Ons is opgevallen dat er soms na een hevige regenbui waterplassen liggen. Soms zelfs staat het helemaal blank van de regen op het grasveld bij de Constantijn-Huygenslaan. We vragen ons af hoe dit komt en of er bijvoorbeeld is gedraineerd. Vraag: is het college hiermee bekend? En kan er antwoord gegeven worden op de vraag of het grasveld ter plekke van drainage is voorzien? En de tweede vraag daarvan is: wat zijn de oplossingen om ervoor te zorgen dat er geen plassen water meer op het grasveld staan na een hevige regenbui? Dank u wel.
Dank u wel, meneer Jansen.
Allereerst mevrouw Hoekstra, welkom in dit midden. De eerste keer dat ik u aan de andere kant van de tafel zie in die zin. Dank voor de vraag. Als fervent fietser op die route, het is mijn woonwerkroute, kom ik regelmatig ook dat waterballet tegen bij de Constantijn-Huygenslaan. Dus dat is echt niet ontgaan. Mijn eerste vraag was ook richting de ambtenaar: hey, hoe kan dat nou? We hebben iets moois nieuws aangelegd. En vervolgens zie ik daar eigenlijk een zwembad op een plek waar we het niet hadden bedoeld. Er is echter ook wel een hele goede verklaring voor. Veel bewoners daar ter plekke hebben bij de opening van het veldje ook al meteen gevraagd van hoe zit dat. En die weten inmiddels ook hoe dat zit. De verklaring is eigenlijk: hoewel het grasveld enigszins gedraineerd is, is de nieuwe toplaag nog erg hard, erg compact. De graswortels zijn nog niet volgroeid, het bodemleven is nog niet ontwikkeld. Zeg maar even, de pieren en de kevertjes zijn er nog niet. Dat moet zich verder ontwikkelen en dat zien we wel vaker bij nieuw aangelegde grasvelden. Dat wordt geleidelijk wel minder. Al zullen we bij extreme buien, zeker op zo'n minimaal gedraineerde plaats, zul je dit soort tijdelijke plassen wel kunnen blijven zien. Wat is de oplossing daarvoor? Volledig draineren. Maar dat kost natuurlijk ook wel extra geld. We hebben gezegd, laten we hier even kijken wat die toplaag gaat doen, hoe poreus die gaat worden en dan kijken wat er na de nodige buien gebeurt. Als er te veel water blijft staan, is het ook weer niet goed voor het gras en ook niet voor de andere planten daar. Dus daar bewaken wij, dat bewaken wij wel.
Dank u wel. Is daarmee uw vraag beantwoord, mevrouw Hoekstra? Ja? Daarmee kunnen we dat agendapunt afsluiten. Komen we bij agendapunt 5, ingekomen stukken en mededelingen. Onder punt A, voor kennisgeving aannemen van derden. Zijn er vragen of opmerkingen over, mevrouw Van Wijngaarden?
Dank u wel, voorzitter. Ja, u was me eigenlijk al een slag voor, maar we wilden graag meneer Laban bedanken voor de prettige samenwerking. Het was kort maar krachtig en wij vinden het als PUB-fractie jammer dat u weggaat.
Dank u wel. Voor op de punt A van de ingekomen stukken, zijn daar nog verder opmerkingen over? Niet. Dan ronden we dat agendapunt ook af. De regionale aangelegenheden. Kijk even naar meneer Jansen. Zijn daar nog opmerkingen of mededelingen?
Ja, een hele kleine misschien. Ik heb vanochtend even met de omgevingsdienst gekeken naar de uitputting, zeg maar even, van het budget wat dit jaar wordt besteed daar. Dus wat we aan taken inhuren. Wat we wel merken is dat anders dan voorgaande jaren, dat er misschien door de economische groei, dat er meer vergunningen worden aangevraagd, meer omgevingsvergunningen, dat er meer adviesfunctie is ingekocht, zeg maar even, bij de omgevingsdienst. Dan gaat het vaak weer, zijn er weer andere taken die wat meer achterlopen, maar in zijn algeheel zie je wel dat als het economisch beter gaat, er meer omgevingsvergunningen nodig zijn en de adviezen daarbij komen nu eenmaal van die omgevingsdienst. Dus ik hou dat scherp in de gaten, ook voor volgend jaar, om te kijken of dat budget aangepast moet worden. Op dit moment denken wij nog niet, maar het zou kunnen dat we ook in de tweede concernrapportage hierop terugkomen.
Meneer Gimmies, u wilt wat vragen?
Ja, dat klopt, voorzitter. Naar gelang de reactie van de portefeuillehouder. Geeft dat ook nog conflicten bij de andere taken, bijvoorbeeld op de handhavingspoot?
Meneer Jansen?
Dat is een hele goede. Nee, op dit moment niet.
Dank u wel. Komen we bij agendapunt 7, presentatie van de brandweerkazerne. Allereerst welkom aan de vrijwillige en beroepsbrandweer op de publieke tribune. Leuk om hier allemaal te zien. En er zijn twee sprekers, meneer Van Dijk en meneer Chim. Ja, alleen de vraag is nu of het dorp veilig is, maar goed, dat is een tweede. En zij zullen samen een presentatie verzorgen over het ontwerp van de nieuwe brandweerkazerne. Wie mag ik het woord geven? Begint u, meneer Chim, met de presentatie? Meneer Jansen, korte introductie.
Ja, maar dat is heel kort dan. Want het is de bedoeling dat de heren naast mij aan het woord komen. Iedereen weet dat we een brandweerkazerne willen gaan realiseren. Zometeen staat ook in de commissie staat het kredietvoorstel daarvoor op de agenda. Maar het is wel goed om, voordat we daar toe overgaan, dat we eerst even beeldvormend kijken van wat gaan we dan realiseren? Wat zijn de zaken waar men tegenaan is gelopen? En hoe is dat getackeld? Ik zeg het maar eventjes zo heel kort en krachtig. Dus aan jullie het woord.
Ja, wil ik even één tussenopmerking maken. De vragen die jullie kunnen stellen zijn technische vragen. Gelijk daarna komt het politieke deel, het ordensvormende deel. En daar kunt u de politieke vragen stellen aan de portefeuillehouder. Dus probeert u tijdens de presentatie de vragen technisch te houden. Meneer Van Dijk.
Rechter. Kijk, nou, fantastisch. Ja, goedenavond. Dank u wel dat we hier mogen komen. Ik ben Melle van Dijk, werkzaam bij de gemeente Papendrecht als teamleider grondzaken, ontwikkeling en vastgoed. Hier in de hoedanigheid als projectleider van de gemeentewerf. Naast me zit Chiang Chim van Roos Ros, maar die zal zichzelf dadelijk verder voorstellen bij de presentatie. Ik ga even kort terugblikken op het proces wat er nu geweest is. Deze presentatie die u straks krijgt, die is al een keer uiteraard in het college geweest, maar ook bij de omwonenden gegeven. Omdat er binnenkort vanavond een krediet bij u op de agenda staat, leek het ons goed om in ieder geval even beeldvormend te laten zien van waar gaat het nou over, hoe ziet dat er nou uit. De start van dit proces is ongeveer begonnen in september 2017. Ik zie voor mij weer een aantal nieuwe gezichten, maar een aantal van u weet ik dat wij zijn ook bij dat werkbezoek geweest in de Poldermolen 8. U kunt daar vast nog wel zien dat we bij de politie waren en bij de brandweer en dat we daar die locatie echt van binnen en van buiten bekeken hebben en dat daar toch wel een behoefte was, en dan zeg ik het zacht uitgedrukt, aan nieuwbouw. Op dat moment ontstond er ook een kans, en dat betekende dat de politie zocht naar een nieuwe plek voor zijn kantoor voor Drechtsteden Buiten, dus voor de 5 gemeenten in de Schil van Dordrecht. Daartoe hebben we ook als Papendrecht een bod gedaan en uiteindelijk is dat gelukkig onze kant op gekomen. Maar dat betekent dus ook dat er een stroomversnelling ontstond voor de veiligheidsregio, CQ hun brandweerafdeling. Daarvoor zijn we gaan kijken en hebben we uiteindelijk met de brandweerafdeling van de veiligheidsregio gekeken naar de beste dekkingsmogelijkheid. Dus waar zijn de aanrijdtijden het kortst? En waar hebben we de ruimte om een brandweerkazerne te huisvesten? En toen zijn we uitgekomen bij de Willem Dreeslaan op de plek waar op dit moment nog de oude werf staat. En dan zou dat mooi kunnen samenvallen met de hele gebiedsontwikkeling die daar op dit moment plaatsvindt. Nou, we hebben daarvoor gekozen om dat uit te gaan werken. Daar hebben we de vrijwilligers die u hier ziet, dat is de werkgroep, die zijn daar nauw bij betrokken. We hebben daar echt vooral gekozen voor een ontwerp wat optimaal functioneel is ingericht. Dus heel veel dingen die u ziet, die zijn ook echt door de mensen zelf aangegeven in de schil. Vanuit de gemeente hebben we daar nadrukkelijk ook meegekeken dat niet alleen zeg maar, de wensen van de veiligheidsregio erin kwamen, maar ook wat wij belangrijk vinden, dat vrijwillige brandweer op de langere termijn ook een goede plek blijft houden in Papendrecht. Ze hebben bijvoorbeeld heel nadrukkelijk gekeken om de jeugdbrandweer ook een goede plek te geven. Het is niet alleen zo dat de vrijwilligers die nu vrijwilliger zijn, er zijn, maar dat er ook in de toekomst voor de komende 40, 50 jaar, want zo lang heeft zo'n gebouw een levensduur, ook weer een goede toekomstige lichting is. En we hebben dat samen met de projectleider van de veiligheidsregio uitgewerkt. Dat heeft geresulteerd in december 2018 in een besluit van het algemeen bestuur om daar een krediet voor beschikbaar te maken en de gemeente Papendrecht te verzoeken om de kazerne te bouwen. Met daarbij een reden, maar die staat ook al aangegeven in het raadsvoorstel, dat de veiligheidsregio nog in opbouw is en nog niet heel veel kazernes heeft gebouwd. En aangezien dit een van de grotere van de regio is, hebben ze gevraagd dat wij daar als gemeente het voortouw willen nemen. Nou, voor de rest, de planning die staat ook in het raadsvoorstel, maar als u daar nog vragen over heeft, dan kan dat uiteraard. Vooralsnog hebben we in ieder geval de intentie om in mei of juni van 2020 te starten, als in april de oude gewerf gesloopt wordt. Dank u wel.
Ik wilde voorstellen om te gaan schreeuwen vanavond, maar helaas is dat niet nodig. Ik krijg de eer om een korte presentatie te geven over de brandweerkazerne in Papendrecht aan de Willem Dreeslaan. Het is niet zo dat een architect ergens op een torentje een ontwerp heeft gemaakt. We hebben dit samen gedaan met eigenlijk de mannen in de mooie pakken achterin. Schrik ook niet als er op is iemand wegloopt. Het kan zijn dat iemand wordt opgeroepen en dan moeten ze even uitrukken. Dus dat kan gebeuren. Daarnaast natuurlijk mijn collega's en ook achter de schermen bij Roos Architecten ook heel intensief met Sander Ros, onze directeur architect. Die heeft ook al wat brandweerkazernen op zijn naam staan. Ja, dat is een heel intensief proces geweest. En ik ga even uitleggen hoe het ontwerp is ontstaan. Wellicht kennen jullie dit beeld ook wel. Het is niet. Stedenbouwkundig is er eigenlijk ook weinig aan veranderd. Als je het hebt over de buitenkant, dan heb ik eigenlijk heel weinig aan gedaan. Het enige wat ik nog wel aan heb gedaan, dat zijn de plattegronden. Daar hebben we echt intensief met de brandweer over gehad. Om daar echt nog even een soort van effectiviteitsslag in te brengen. Zodat het ook gewoon optimaal kan functioneren voor een maatstaf van een brandweerkazerne. Dus de Willem Dreeslaan, ik hoop dat ik ook kan aanwijzen. Kan dat niet? Oh, wat jammer. Ja. Iedereen kent de Willem Dreeslaan, gelukkig. Dit is de voormalige gemeentewerf. Die in de herontwikkeling is daar opgeknipt in twee delen. Rechts misschien nog wel een beter functionerende gemeentewerf. En links, heel onherbiedig gezegd, is er een soort van restruimte overgehouden voor de brandweerkazerne. Je ziet ook aan de vorm dat het een echt een driehoekvormig locatie is. En wij hebben geprobeerd daar zo optimaal mogelijk een brandweerkazerne in te ontwerpen. Ik begin linksboven. We hebben het eerst opgeknipt in twee delen, een oefenterrein en een brandweerkazerne. En een brandweerkazerne zoveel mogelijk in de grootte van een driehoek te plaatsen, zodat we zoveel mogelijk optimale vierkante meters kunnen benutten. Rechts zie je plaatje over een soort van stroming. Hoe komen de mensen, de brandweerlieden, hoe komen ze aanrijden en hoe rukken ze uit? En dit is ook allemaal ontstaan in workshops. Is gewoon echt op bedacht dat je zo snel mogelijk eigenlijk de weg op moet kunnen. Dat is het eigenlijk allerbelangrijkste. Je kan af en toe kun je een huis ontwerpen waar het niet zo handig is om een toilet in een keuken te hebben of zo. Het kan je vergeven worden als architect, maar een brandweerkazerne ontwerpen waarbij minuten, seconden wordt verloren, dat wordt je niet gauw vergeven. Links hebben we drie dichte wanden en één wand naar de Willem Dreeslaan, wat werkt als een etalage, dus ook echt gewoon helemaal transparant. Gewoon ook gewoon trots zijn op de auto's die we daar hebben. En rechts zie je een doorsneetekening en dan zie je ook dat zo'n etalage ook gewoon dubbel hoog is. Achterin heb je de ondersteunende functies, ook een kantine op de verdieping. En dat kijkt ook uit op de brandweerauto's. Dus wat we echt willen doen is een vitrine maken voor de brandweerauto's. Hier ook even de situatietekening. Ik kan helaas niet aanwijzen, maar rechts zijn de parkeerplaatsen. Daar komen de brandweerlieden aanrijden. En in het midden heb je een entree naar de uitrukpakken. En de auto's die staan echt haaks op de Willem Dreeslaan. De eerste drie auto's, dat zijn zeg maar de belangrijkste auto's. Dan heb ik het over aan de rechterkant de drie auto's. Die staan echt pal tegenover de uitrit. Zo ziet dat ook nog even in 3D uit. Het oefenterrein aan de linkerzijde. Dit is de plattegrond. Zie je aan de rechterzijde, kom je dus binnen bij de uitrukplein en dan stap je de auto in en probeer zo snel mogelijk weg te zijn. Beneden hebben we heel veel ondersteunende functies, kleedruimte, magazijnwerkplaats, installatieruimte en eigenlijk maar één verblijfsruimte, dat is de jeugdbrandweer. Op de verdieping heb je de kantine-instructie, wat echt maximaal uitkijkt op de remise. Hier heb je wat meer de ruimtes waarbij mensen wat langer verblijven, zoals ook een kantoor. Dit dan nog even in doorsneden, dus het is ook echt een letterlijke vertaling van de eerste conceptplaatjes. Zo ziet het ook uit vanuit de Willem Dreeslaan, een echte vitrine. Bovenin heb je de instructieruimte kantine, wat uitkijkt op de auto's. En wat hier uiteindelijk de kunst is om het ook zo te detailleren dat het echt gewoon ook maximaal van glas is. Dit is een gevelaanzicht aan de entreezijde. Vanuit de gemeentewerf. De gemeentewerf wordt als het ware doorgetrokken. We hebben wel een zwarte gevelbeplating uitgekozen. Wat ook aansluit op het materiaal, op het gevelmateriaal van de gemeentewerf. Hier nog vanuit de andere zijde. Je hebt een vrij hoge hekwerk. Die is ook nodig, die is 5 meter hoog. Dat heeft te maken met de geluidsnormen. Onze ambitie is om het ook zo groen mogelijk te laten. Want de Willem Dreeslaan staat eigenlijk op dit moment ook bekend om een hele groene laan. Nogmaals, frontaal een vooraanzicht. Referenties. Het is niet de eerste keer dat een brandweerkazerne zeg maar, heel transparant wordt ontworpen. Er zijn ook andere voorbeelden waarbij we denken van, dit is ook gewoon waar we de inspiratie uit hebben gehaald. We willen eigenlijk een soort van bonbondoosje maken, maar dan echt gewoon zo strak mogelijk, zonder flutsels. Referenties van materialen, zwart materiaal, veel glas. En nogmaals, vanuit de gemeentewerf het plaatje. Dank voor uw aandacht.
Wie van de leden van de commissie wil een vraag stellen? Mevrouw Hoekstra. Meneer Wolters. mevrouw Bokma, mevrouw Van Weengaarden, meneer Grinius en meneer Van der Linden. Mevrouw Hoekstra.
Dank u wel, voorzitter. Ik wil aan de meneer die dus net de vraag stelde. U heeft meerdere keren heel erg vrolijk gezegd dat het allemaal uit glas bestaat. Nou weten we uit ervaring dat glas in de zomer behoorlijk warm is. Dan staan auto's achter glas en boven die auto's is ook glas. Als die mannen in die auto moeten gaan, dat is toch volgens mij niet te doen. Kunt u daar een antwoord op geven alstublieft? Dank u wel.
Zijn dat al uw vragen? Ja, oké. Gaat u gang.
Goeie vraag. Nog even naar beneden. Het is de transparantie zit aan de noordzijde. We hebben juist echt heel bewust voor gekozen, juist aan de zijde waar veel licht invalt, waar veel zonlicht is, die zo dicht mogelijk te houden. Dus we hebben ook echt aan de drie zijden, oost, zuid en westzijde, de gevel zo dicht mogelijk ontworpen. En juist aan de zijde waar de brandweerauto's zeg maar staan, die konden we daardoor ook ongestraft maximaal transparant houden.
Dank u wel. Is daarmee uw vraag beantwoord? Meneer Wolters.
Ja, dank u wel, voorzitter. Dank voor de presentatie. Ik vraag me of er iets gedaan wordt aan energiebesparende maatregelen. Ik mis zonnepanelen of dat soort acties.
Meneer Van Dijk.
Ja, dank u wel. Het gebouw gaat ook net als de werf weer volgens de BENG-norm. Dus dat bijna energie-neutraal gebouwnorm van de Rijksoverheid. En dat zijn we nu nog aan het uitwerken in de volgende fase. Maar dat betekent dus ook inderdaad weer grote mate van isolatie. Wat Chiel al zei, de andere zijde ingericht. Hè, dus dat die ook geïsoleerd kunnen worden. Alleen de noordzijde is wel mogelijk glas. En zonnepanelen natuurlijk op een groot deel van het dak.
Mevrouw Bokma.
Dank u wel, voorzitter. Allereerst bedankt voor de presentatie. Ziet er erg mooi uit. Ik heb een hele andere vraag over met spoed wegrijden de Willem Dreesraan op. Komen daar nog verkeerstechnische maatregelen of zit dat nog niet in het pakket?
Meneer Van Dijk.
Ja, dat is een goede vraag. We hebben daar een aantal keer met de buren ook over gesproken. We zijn nog een beetje aan het zoeken. Uiteraard komt er een uitrit. Hè. De uitrit wordt 9 meter à 10 meter breed. Dus je zit in een boog, dus je hebt op zich goed zicht. Dan is er nadrukkelijk ook met de brandweer over gesproken. Wat we in ieder geval zullen doen is op het weg zelf een markering aanbrengen. En die markering zal in ieder geval aangeven dat daar iets zit. Verdere maatregelen hebben we nog niet aan gedacht, maar als het echt nodig zou kunnen zijn, zou je kunnen denken aan lichtinstallatie. Zeg maar een soort verkeersregelinstallatie à la een verkeerslicht of een stoplicht. Maar vooralsnog denken we dat we hiermee vanwege het ruime zicht over de Willem Dreeslaan heel aan kunnen komen.
Volgens mij staat nu op de Veerweg ook een verkeerslicht.
U bedoelt bij de huidige locatie? Ja, de huidige locatie heeft een verkeerslicht, maar dat heeft vooral te maken met het feit dat je daar uitrijdt vanaf een brug, vanaf het politiebureau. En dat je daar echt op een wat drukpunt gelijk aankomt. En deze verkeerssituatie is echt heel anders. Vooral ook omdat de overzichtelijkheid hier heel hoog wordt.
Is daarmee uw vraag beantwoord? Mevrouw Van Weengaarden.
Ja, dank u wel, voorzitter. Over mooi of lelijk gaan we het vandaag geloof ik niet hebben. Maar als je dit nog vergelijkt met de oude kazerne bij de Eilandstraat, bij de Kazernestraat, dan zit het wel heel verder vandaan. Maar dat is even terzijde. Ik heb een andere vraag.
Er zit ook een paar jaar tussen. Hè?
Wat zeg je?
Er zit ook een paar jaar tussen.
Ja, ja, maar ja, sommige mooie dingen veranderen nooit. Maar aan de aanrijroute is die ook overlegd met de mensen van de brandweer. Want we hebben nu, waar de oude gemeentewerf is, waar je vroeger nog je vuil mocht brengen, daar kon je dan aanrijden het terrein op. En nu lijkt het, of ik kan gewoon geen tekening lezen, dat de brandweer als ze aankomen rijden, en dat gaat meestal niet zachtjes, dan dat ze van dezelfde weg gebruik moeten maken als de mensen die naar de gemeentewerf gaan. Of heb ik het dan niet goed gezien? En is dat overlegd met de mensen die er gebruik van moeten maken? Want als die het ermee eens zijn, hou ik mijn mond.
Meneer Van Dijk.
Dank u wel. Dat is overigens een ontzettend goede vraag. Dit is namelijk een van de meest belangrijke punten die we natuurlijk uitgebreid besproken hebben. Zoals u weet ben ik ook projectleider van het afvalbrengstation en van de werf. We hebben daar natuurlijk altijd die uitdaging gehad van hoe houden we die Willem Dreeslaan leeg. De proof of the pudding is in the eating. Dit jaar hebben we de dag naar Hemelvaart gehad, zeg maar de traumhoogtijd onder de afvalbrengstations. En toen is de Willem Dreeslaan leeg gebleven en het verkeer is zelfs niet verder gekomen dan halverwege de huidige toerit. Dus dat betekent dat zelfs op zo'n dag kunnen de auto's goed parkeren op die parkeerplekken, dus aan de oostzijde die u zag. Het is inderdaad waar dat de auto's namelijk op dezelfde straat oprijden als waar de mensen die dus naar het afvalbrengstation toe moeten. De parkeerplekken die we daar dus gesitueerd hebben, die zullen we dan ook in een hoge mate beschikbaar houden voor alleen vrijwilligers. Het is ook uitgebreid overlegd met hun. De eerste 6 of de eerste 10 plekken zullen dus afgekruist worden. Zij kunnen daar gebruik van maken. De stoeprand zal er ook dus laag zijn, dus oprijdbaar. En de reden waarom we ook hier zitten, en dat is denk ik goed om ook even te melden, is dat een x-aantal van onze vrijwilligers, die werken bij de bedrijven zeg maar aan het oostzijde, dus Boskalis. En dat terrein is namelijk heel goed bereikbaar daar vandaan en ook vanuit de huissituatie, want die zit dan toevallig weer aan de andere zijde. En daardoor hebben we echt heel nadrukkelijk gekeken van hoe kan dit bereikbaar zijn. Uiteraard is dit natuurlijk de theorie. Praktijk leert ook, want er zijn ook bij een aantal andere locaties geweest, dat het in de praktijk heel anders kan. Bijvoorbeeld Leerdam hadden ze ook een heel systeem en uiteindelijk is het daar zo dat als ze aankomen dat ze hem gewoon vanaf de calamiteitenuitrit op het terrein zetten. Nou, ik denk niet dat het hier gebeurt, maar het feit is wel dat brandweermensen ervoor zullen zorgen dat ze altijd uitrukken. Dus als er ooit een keer, om welke reden ook, iets staat, dan hebben wij voldoende mogelijkheden om toch nog op dat terrein te komen.
Mevrouw Van Wijngaarden, volgens mij is uw vraag niet helemaal beantwoord.
Nee, ik wil niet eigenwijs doen, maar dat ik zie dat toch een beetje somber in, dat op het moment dat die man al in de auto zitten om er naartoe te komen, dan kan je daar onderweg niet zo heel erg meer over communiceren. Dus mijn vraag is eigenlijk, is het gewoon niet handiger om ook die andere uit, zeg maar, die nu de gesloten inrit van de oude gemeentewerf, waar je vroeger dus heen kon om je vuil weg te brengen. Dus ja, we kunnen het niet aanwijzen, maar die oude toerit, om die toch gewoon daar ook voor beschikbaar te houden. En niet van, nou ja, als het uit de hand loopt, dan kijken we wel, want daar heb je geen tijd voor als brand is.
Meneer Van Dijk.
Ja, nou, misschien helpt het als ik hem wat korter hou. We hebben hier heel nadruk naar gekeken met vrijwilligers. En we hebben getest. Zeker ook nu in de praktijksituatie komt het goed. Wat u zegt is feitelijk de situatie met de calamiteitenuitrit. De zaterdaguitrit, zoals ik hem dan even noem, die zal vervallen, want die zal helemaal groen worden. Hè. De nieuwe brandweer, dat is hier lastig te zien, maar de kazerne wordt een stuk kleiner dan de werf. Hè. Dus er komt een stuk groen bij. Dat zal niet gaan, maar het is inderdaad wel zo wat u zegt, eigenlijk 20 meter naar het oosten heb je dan wel zo'n situatie. Dus dat klopt. Dus er is een de praktijkoptie die is getest en goed bevonden. Mocht het nou absoluut niet werken, hebben we inderdaad nog zo'n zaterdagopening inrit die dan wel zou kunnen dienen als laatste redmiddel.
Dank u wel. Meneer Grimjes.
Dank u wel, voorzitter. Ja, dank u wel voor de presentatie. Ik heb vooral begrepen dat het een functioneel gebouw moest worden. Mooi vanzelfsprekend dat ook gedacht is aan de jeugdbrandweer. Maar mijn vraag is eigenlijk, is er ook rekening gehouden met bijvoorbeeld bepaalde eisen die vanuit wet en regelgeving gesteld worden? Is er een programma van eisen? En waarom stel ik dat, en daar gaan we het misschien zo meteen ook nog wel eventjes over hebben, dat we niet over 2-3 jaar misschien de vraag krijgen van god, daar hebben we toen niet over nagedacht, maar dat moet alsnog ingepast gaan worden.
Meneer Van Dijk.
Ik ben even... laat ik zo... Ja, er is een programma voor eisen vanuit de veiligheidsregio. We hebben onder andere met Chi en met Sander Ros hebben we 2-3 avonden met de groep achter u hebben we dus de kaart bekeken en gekeken van wat zit erop en hoe verandert dat. We hebben dan echt met blokken en met modellen gekeken van nou, wat moet er dan in. Dat is zeg maar de ene deel van uw vraag. Het andere deel moet ik eerlijk zeggen, ben ik een beetje zoekende naar wat u precies verder nog bedoelde. aan toekomstige ontwikkelingen.
Meneer Gimiers, kunnen we het nader toelichten?
Ja, dat kan ik wel hoor. Nou, ik had het onder andere over wet en regelgeving. Op dit moment zullen wij met bepaalde materialen, waarvan we weten dat die ook bij een brandweerkazerne aanwezig zullen zijn, op een bepaalde manier om moeten gaan. Ik mag aannemen dat daar een zekere borging voor is, dat gebeurt. Maar we kunnen natuurlijk niet uitsluiten dat in de loop van de tijd dat daar wijzigingen in gaan ontstaan. En dat dan eventueel nu al, je kunt nooit in de toekomst kijken, dat begrijp ik ook wel. Maar er zijn zuurstofflessen aanwezig bijvoorbeeld. Kunnen die zomaar overal neergelegd worden of is daar een specifieke ruimte voor? Dat soort zaken bedoel ik.
Meneer Van Dijk.
Nee, dan begrijp ik het helemaal. Nee, we hebben inderdaad, zoals u, ja, het is misschien nu lastig te zien, want hij is nu niet op het scherm. Maar als u de huidige kazerne zeg maar in de ogenschouw neemt en de nieuwe, dan zie je dat daar vooral op begane grond heel veel ruimte is gemaakt voor bijvoorbeeld een technische ruimte. Want wij weten dus, de vraag kwam net ook van, voldoet hij aan de Beng-norm? Nou ja, wat je tegenwoordig ziet is dat zo'n technische ruimte veel groter zijn. We hebben daarnaast dus ook een heel grote werkplaatsmagazijn. Ook afgeschermd met deuren, hè, dus dat je daar je zuurstofflessen kan neerzetten. En dat daar ook stoffen in kunnen, eventueel ook in brandveilige kasten die dan uit het zicht zijn. Misschien ook goed om te melden, dat wist ik ook nog niet, maar is dat wrakken die er eventueel wel eens gebruikt van oefening, die worden tegenwoordig al schoon aangeleverd. Hè, dus er zijn alle olie en dat soort materialen zijn eruit verwijderd. Maar ook daar is naar gekeken en plus daar komt dus ook bij de wasplaats een vloeistofdichte vloer met een daarbij behorende oliebenzine afscheiden. Dus er wordt inderdaad aan dat soort dingen wordt gedacht. En er zit dus ook vrij veel, ten opzichte van de huidige panden, vrij veel installatiewerk in.
Dank u wel. Graag goed beantwoord. Meneer Van der Linden.
Ja, dank u wel, voorzitter. En dank voor de presentatie van beide heren. Een aantal van mijn vragen, ik had er nogal wat hoor, moet ik zeggen. Die zijn inmiddels wel ongeveer de revue gepasseerd. Wat ik nog over heb, dat zal ik even stellen. Er is een bestemmingsplanprocedure gevolgd om de beheersverordening aan te passen. Maar mijn idee is dat er bij een brandweerkazerne toch ook vergunningen nodig zijn. Ik heb een oefenterrein gezien. Er wordt ook flink geoefend. Ik zie dat regelmatig bij de oude kazerne. En er wordt ook geoefend met technieken, maar vooral met middelen. Waar je denk ik toch wel een vergunning voor nodig hebt, omdat het toch vaak om chemische middelen gaat. Is dat bij de bestaande kazerne ook zo? En een dergelijke vergunning geldt ook voor het geluidsniveau van uitrukkende voertuigen? Dat is mijn eerste vraag. Ja.
Meneer Van Dijk.
Ja, het korte antwoord is ja. Wat we uiteraard natuurlijk doen is het bestemmingsplan natuurlijk voldoen aan de huidige wet en regelgeving. Natuurlijk uiteraard nadrukkelijk gekeken naar die oefenavond. Geluid speelt daar inderdaad een rol. Hè. U had het net een laatste onderdeel van uw vraag. We hebben dus ook bijvoorbeeld op 18 juni een avond gehad met omwonenden. En die omwonenden hebben dus ook bijvoorbeeld gevraagd van, nou, die oefenavond is maar één avond, duurt maar tot 10 uur. Maar kun je nou niet bijvoorbeeld aan de wasplaats die oefenavond wat meer achter het gebouw zetten? Nou, u zag het eerste ontwerp wat u niet gehad heeft, maar wat wel met de omwonenden is besproken, was bijvoorbeeld het hek aan de voorkant was maar 2,5 meter. Nou, nu zie je dat het dus met een grondwal ingebed is en dat daar dus een hele omzoomde ruimte is gekomen, zodat er dus geen geluid meer naar de weg uitstraalt. Verder is het zo dat de brandweer, in tegenstelling tot wat ik altijd ook dacht, dat zij vooral oefenen op locatie. En dat is niet deze locatie. Hè. Ze oefenen hier dus een oefenavond en dat is, ik noem het maar even zo, maar dan moeten mannen mij maar corrigeren. Vooral het oprollend uitrollen van slangen door jeugdbrandweer en eens zelf tijd met de hoogwerker manoeuvreren. Maar dat echt het blussen, dat gebeurt sowieso niet hier. Dat gebeurt locatie en dat af en toe iets knippen kan hier ook wel. Maar als er echt een oefening met een noodsituatie wordt nagebootst, dan gebeurt het altijd op een oefenlocatie. Kijk even, ja ik zeg dat goed.
Meneer Van der Linden.
Ja, dank u wel. Even kijken hoor. Ik had dezelfde vraag als mevrouw Van Wijngaarden en ik heb het antwoord ook gehoord. Toch blijf ik er ook beducht voor, want ik ben het eigenlijk helemaal met haar eens. Maar we zullen moeten zien hoe het in de praktijk gaat en of datgene wat bedacht wordt en is, of dat inderdaad ook een werkelijkheid is. En de zaterdagdrukte die is net al besproken en ja, met het nieuwe afvalbrengstation is er nog steeds zaterdagdrukte. Dat is mij wel opgevallen. Wat mij ook opviel is dat er hier sprake is van kleedruimte voor dames. Daar was een groot gebrek aan bij de vorige en kennelijk is hier nu goed mee rekening gehouden. Het aanrijden van de vrijwilligers, dat lijkt me toch ook een heikel punt. Ik weet nu hoe het is bij het huidige station, maar ik heb toch ook de indruk dat er wat vermenging is van stromen als het om vrijwilligers gaat. Want die moeten natuurlijk zo snel mogelijk in de kazerne zijn. Het is eigenlijk geen vraag, maar het is een opmerking meer van mij. Dank u wel.
Dank u wel. Meneer Van den Dol.
Ja, dank u wel, voorzitter. De vragen die ik had willen stellen zijn eigenlijk al door mevrouw Van Weijgende en meneer Wolters gesteld. Dus ik kan mijn beurt overslaan.
Dan heeft u een eenvoudige avond, toch? Ja. Als er verder geen vragen zijn of opmerkingen, dan sluit ik het agendapunt presentatie over de brandweerkazerne af. Dan dank ik meneer Van Dijk en meneer Jim. En dan gaan we over naar agendapunt 8, krediet brandweerkazerne. Wie van de leden van de commissie wil daarover het woord voeren? Meneer Van der Linden. Meneer Laban, meneer Boersma, meneer Grimius, mevrouw Van Weengaarden, meneer Lammers. Mag dit keer beginnen? Ja. Nog geen,
ik heb geen vraag.
Geen vraag. Nou, dat is nou jammer zeg. Ik begin bij meneer Van der Linden.
Ja, dank u wel voorzitter. Ik heb best wat vragen, hoor ik aantal, en ik weet niet of ik ze allemaal tegelijk moet stellen. Ja. Mijn eerste vraag is, wie is de bestuurlijke opdrachtgever? Is dat de veiligheidsregio? En is de ambtelijke opdrachtgever de gemeente Papendrecht? Of is tijdens de bouwfase Papendrecht beide? De ambtelijke opdrachtgever kan zich bezighouden, of houdt zich meestal bezig met budgetverplichtingen. En bij de bestuurlijke opdrachtgever gaat het om aanbestedingen, guddingen en overschrijdingen. Want die zullen toch ook wel weer eens een keer om de hoek komen kijken. Dat is mijn eerste vraag. Wie is dus de ambtelijk en wie is de bestuurlijke opdrachtgever? Ten tweede, hoe zit het precies met het eigenaarschap van grond en opstallen? Er staat dat de veiligheidsregio tegen kostprijs, en ik hoop daar straks nog wat uitgebreider op terug, gaat overnemen. Is de veiligheidsregio dan eigenaar van het gebouw en Papendrecht eigenaar van de grond? Of is er gedacht aan een erfpachtconstructie? Mijn derde vraag is ook wat omvangrijk. Zijn er afspraken gemaakt over de budgettaire neutraliteit tussen de gemeente Papendrecht en de veiligheidsregio? En te denken valt dan aan de volgende afspraken. De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan de veiligheidsregio mag niet structureel stijgen ten gevolge van de nieuwbouw van de brandweerkazerne. Een tweede is, de eventuele winst uit verkoop van de oude kazerne vloeit terug naar de gemeentekas en niet naar de nieuwbouw. En de derde, de begrote achterstallige onderhoudskosten worden als eenmalige projectkosten ingezet voor de nieuwbouw. Dat gaat natuurlijk van twee kanten uit. Maar nu de belangrijkste van het hele verhaal. In het voorstel lezen we, zoals ik net gezegd heb, dat na de bouw door de gemeente Papendrecht de veiligheidsregio de kazerne voor kostprijs zal overnemen. Papendrecht, de D66-fractie vroeg zich af waarom ze zelf niet wilden bouwen, maar in het raadsvoorstel wordt het antwoord al gegeven. De veiligheidsregio heeft slechts beperkte ervaring. Nou ja, ik zeg dan altijd, dan moet je het gewoon maar eens een keer doen. Want als je je kinderen nooit leert veters te strikken, dan moeten ze altijd op klompen lopen natuurlijk. En in dit geval zou ik zeggen, ga het eens doen, veiligheidsregio. Maar deze constructie leidt bij de D66-fractie tot de volgende vragen. Wat is in dit geval de definitie van kostprijs? Zit in de kostprijs ook de kosten van de inzet van onze ambtenaren? Krijgt de gemeente Papendrecht straks inderdaad minimaal 5,5 miljoen euro terug? Beslist ten vierde de veiligheidsregio in iedere fase van ontwikkeling en bouw mee, zodat niet achteraf gezegd kan worden dat bepaalde zaken toch anders hadden gemoeten. En ten vijfde, maar dat is, vind ik toch wel een van de belangrijkste zaken, is de vraag of er een getekende overeenkomst is tussen de gemeente Papendrecht en de veiligheidsregio en dan getekend door tekenbevoegden dat de veiligheidsregio inderdaad het pand gaat afnemen. Er zijn voldoende gevallen bekend in Nederland waarbij de afnemende instantie uiteindelijk op basis van nieuwe inzichten of het aantreden van nieuwe bestuurders vond dat huren toch beter was voor de eigen organisatie. Hierdoor zou onze gemeente achterblijven met een pand, dat wil zeggen met gemeentelijk vastgoed, gaat stijgen. En dat is iets wat we altijd niet meer willen. We krijgen dan weliswaar huur, maar we draaien wel op voor de onderhoudskosten. D66 vraagt dus echt of er een garantiestelling is dat de veiligheidsregio het ook inderdaad gaat overnemen. Tot zover.
Dank u wel, meneer Laban.
Ja, dank u wel, voorzitter. Altijd fijn als je meneer Van der Linden voor je hebt, omdat er heel veel vragen gesteld die ik ook had. Maar de vraag die overblijft is eigenlijk over de grond. De grond heeft een bepaalde waarde. En tegen welke waarde wordt de grond overgenomen bij de verkoop van het gebouw? En inderdaad, hoe gaat het met de inzet van ambtelijke kosten? Is daar een deel van voor de gemeente of gaat alles inderdaad op basis van kostprijs door naar de veiligheidsregio? Dat was het.
Dank u wel. Meneer Boersma.
Dank u wel, voorzitter. Volgens mij gaan wij als gemeente Papendrecht een prachtig mooi gebouw bij krijgen waar we trots op mogen zijn. Dat gezegd hebbend wil ik een enkele vraag stellen over, niet zozeer over de kosten. Want in het raadsvoorstel staat daar volgens mij duidelijk over dat de veiligheidsregio die uiteindelijk draagt. Maar ook over de risico's, want daar staat ook dat die ook voor de veiligheidsregio zijn. Ik moest heel concreet denken aan de stikstofproblematiek. Ik heb daar een aantal keer nu vragen over gesteld bij de mondelingen in het mondelingen kwartiertje. Ik wil even de vraag stellen om uit te sluiten dat er hier sprake is van een relatie met die stikstofproblematiek. Dus kunnen we gewoon door die planning die erin staat, of gaan we over een paar maanden zien dat die toch op de schop moet, omdat we zeggen van nou, die bouw moet worden stilgelegd. Ik wil het gewoon even duidelijk hebben dat we, ik neem eerlijk gezegd aan dat het niet zo is, maar dat wil ik dan even duidelijk hebben.
Ja, het andere risico is natuurlijk ook nog die stof die op de grond ligt, waar ze vandaag voor naar het Malieveld zijn gegaan. Ja. Meneer Grimius.
Dank u wel, voorzitter. GroenLinks is content met het feit dat de brandweerzorg en de daarbij behorende andere taken voor een langere periode in Papendrecht geborgd zijn met de bouw van deze nieuwe kazerne. De locatie is een uitstekende plek van waaruit de gehele gemeente snel bediend kan worden. Het gevraagde besluit is instemmen met het verlenen van een krediet van 5,5 miljoen euro ten behoeve van de bouw van deze kazerne. Wij zullen daarmee instemmen. Wel hebben wij nog enkele vragen. In de begroting van de veiligheidsregio van 2019 wordt een opmerking gemaakt over de nieuwbouw van kazernes in Papendrecht en Klaaswaal. En in de ontwerpbegroting van de veiligheidsregio van 2020 lees ik dit niet meer terug. Wel zie ik in beide begrotingen dat de overname van de kazernes van de gemeenten Gieselande en Hendrik Ido Ambacht middels een lening bij deze gemeente worden terugbetaald. En het terugbetalen van deze leningen betreft een zeer langlopend traject. Ik veronderstel, en dat is een vraag, of dat ook voor Papendrecht dan gaat gelden. Dus graag reactie daarop. In de bijlage wordt dan het financiële risico als laag ingeschat. En mijn vraag daarbij is dan, is dat gelet op voorenstaande wel terecht? In de bijlage zie ik ook dat het aantal partijen betrokken bij dit traject tussen de 10 en de 20 is gezet. Welke partijen zijn er dan allemaal betrokken bij de nieuwbouw van deze kazerne? Het lijkt wat veel. En dan als laatste, en dat is al eerder aan de orde geweest, na oplevering zal de veiligheidsregio de kazerne tegen kostprijs overnemen. En in de stukken lees ik dan dat dit jaar nog een calculatie heeft plaatsgevonden en dat 5,5 miljoen een reëel bedrag is. Kan de portefeuillehouder de garantie geven dat de kosten niet verder op gaan lopen, zoals dat zo vaak in dit soort projecten wel het geval is? We gaan er hierbij vanuit dat de bouw is geraamd conform de laatste wet en regelgeving op dit gebied, dat de BENG-norm gehandhaafd blijft en niet als stijlpost wordt ingezet, en dat het programma van eisen voorziet in alle zaken die vandaag de dag nodig zijn voor deze functionele kazerne. Dank zover.
Dank u wel, mevrouw Van Wijngaarden.
Dank u wel, voorzitter. Eigenlijk geen vragen op zich, want alle vragen die al gesteld zijn, daar horen we vanzelf het antwoord op. Wel belangrijk dat er nu eigenlijk eindelijk weer een eigen kazerne komt voor de brandweer. Die hebben ze vroeger gehad en in de poldermolen was het samenwonen met de politie. Nou ging dat geloof ik ook wel goed. Maar een eigen kazerne, dat is mooi. We hebben in omliggende gemeentes gezien die wat kleiner zijn, dat er posten opgeheven zijn. Dus dat wij een mooie nieuwe brandweerkazerne krijgen, dat is iets waar de PHB-fractie van harte mee zal instemmen. Ik heb de speciale rode trui voor aangedaan. Dus wij zullen daar van harte mee instemmen. Dank u.
Dank u wel. Meneer Lammers.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ja, de fractie van de Onafhankelijke Papendrecht zal ook instemmen met het voorstel. We vinden het een duidelijk voorstel en we vonden ook de presentatie die eraan vooraf ging helder. We vinden het prima dat de veiligheidsregio borg staat voor de gelden. En we hebben geen reden om aan te nemen dat er in het raadsvoorstel dingen zouden ontbreken. Mocht dat wel zo zien, dan zien we dat tegen die tijd wel. Vooralsnog zeggen wij prima dat we een brandweerkazerne kunnen krijgen in Papendrecht, waar de veiligheidsregio de kosten van draagt. Dank u wel.
Dank u wel. En dan wil ik het woord geven aan meneer Jansen voor de beantwoording van de vragen.
Ja, met permissie, voorzitter. We hebben dat eerder ook gedaan. Ook, want er zitten ook toch wel wat technische vragen bij, dat ik ze toch even doorspeel naar mijn linkerhand, naar meneer Van Dijk. Even in het kort de vragen die ik in ieder geval wel kan beantwoorden. Ja, we lopen geen risico, zeg ik dan. Het risico financieel is volledig afgedekt. Er is inderdaad een contract getekend. De garanties zijn gegeven. 5,5 miljoen is een hele aardige inschatting van de kosten tot nu toe. Dat is overigens inclusief de grond, inclusief ook de ambtelijke inzet. Mocht het meer kosten dan die 5,5 miljoen, dan wordt ook die rekening betaald door de veiligheidsregio. Dus dat is in ieder geval een risico. De stikstofproblematiek is zo vers, zeg ik tegen meneer Boersma, dat op dit moment wij denken dat het geen effect hoeft te hebben voor dit project. Maar met zekerheid kunnen we bijna niks zeggen op dit moment over dat dossier. Dus wij wachten ook daarover af welke ruimte er is of welke extra maatregelen wij hier moeten nemen om dit als het ware stikstofneutraal te kunnen wegzetten. Alsof we geen vergunning extra nodig hebben. Eigenlijk zeg ik voor de andere vragen die gesteld zijn. Ja, maar die heb ik net geantwoord. De eigendom van de grond gaat dus over. Dat zit in het totaalpakketje. Bestuurlijk ambtelijk opdrachtgever, ja, volgens mij weet dat niet helemaal zo. Wij hebben wel een opdracht natuurlijk die we uitvoeren, maar dat gaat op basis van een contract wat we hebben met de veiligheidsregio. Maar ik zou bijna zeggen, voor de andere vragen verwijs ik toch
en graag. En de lening, dat is ook een politieke vraag. Hoe wordt de kazerne betaald? Gaat de gemeente een lening aan met de veiligheidsregio voor bijvoorbeeld 40 jaar? Of wordt er,
Nee, volgens mij wordt het gewoon voorgefinancierd op basis van een budget wat we hiervoor ter beschikking stellen. En binnen anderhalf jaar krijgen we dat geldbedrag weer terug. Daar wordt niet geleend, heb ik begrepen. Dus dat is dan een heel duidelijk antwoord.
Oké, dank u wel.
De andere vragen zijn wat mij betreft iets te technisch. Die hadden wat mij betreft ook hiervoor gesteld mogen worden. Maar,
dat is aan de leden van de commissie. Maar ja. Ik geef meneer Van Dijk het woord. Meneer Van Dijk.
Dank u wel, voorzitter. Er zijn veel vragen gesteld. Ik heb geprobeerd mee te schrijven. Mocht het nou niet zo helemaal gelukt zijn, dan hoop ik dat de wethouder me even zal helpen. Ik heb in ieder geval nog de vraag staan van de heer Glimius van GroenLinks, betrokken partijen. Betrokken partijen. We moeten natuurlijk een inschatting maken hoeveel het er zijn. In dit geval hebben we op de kavel zelf met een aantal partijen te maken, waaronder wij zelf, de gemeente, vanuit de gemeentewerf. AVC, afvalbrengstation, er zitten twee zijden direct buren aan de kavel. Aan de overzijde zijn meerdere buren betrokken. Dan heb je natuurlijk nog te maken met een aantal partijen die vergunning verlenen. Onder andere hebben we het net over geluid gehad. Dan kom je met de omgevingsdienst te maken. Dus zover hebben we opgeteld en een berekening gemaakt, kwamen ongeveer 12, 13 partijen. Dus dat is een beetje de berekening die we zo gemaakt hebben. Eigenschap is geweest. Ik heb begrepen verkoop oude kazerne. Dat is een vraag van de heer Van der Linden, als ik die goed heb staan. U vroeg wat er met de opbrengst van de oude kazerne gebeurt. Heb ik dat goed begrepen?
Ja, ik vind dat de opbrengst van de oude kazerne in de gemeentekas moet vloeien en geen onderdeel mag uitmaken van de kosten voor de nieuwbouw. En ik had er een tweede vraag bij. De achterstallig onderhoud, wat op dit moment dan wel bij de veiligheidsregio ligt, dat die ingebracht wordt bij de nieuwbouw.
Maar dat is een politieke vraag die moet de wethouder beantwoorden. Wat met de opbrengst van de oude kazerne gebeurt. Dat is niet technisch. En als de wethouder nu niet kan beantwoorden, dat kan, maar dan moet hij er schriftelijk op terugkomen.
Nee, het is in het zo. Dit is in het kader van het voorstel van het politiebureau. Is dit al behandeld? De opbrengsten van de brandweerkazerne worden meegenomen in de begroting. Die vloeien terug naar onze eigen kas.
Oké, meneer Van Dijk.
Dank u wel. Dan had ik nog de vraag staan of de integrale kostprijs met ambtelijke uren, die heb ik voorbij zien komen. Het is inderdaad zo, ik denk goed om te noemen wat het begrip kostprijs is. Kostprijs is werkelijk alle kosten die wij maken als ambtelijke organisatie, vloeien terug in dat bedrag. Dat betekent dat veiligheid dat betaalt. Dus er is één maar bij. Dat is dat ook hier worden gewoon leesjes voor gegeven. Ook daar worden ambtelijke uren voor gerekend. En die worden dus ook betaald, maar dan via de leesjekant. Dus in totaal, alle kosten worden dus in dus de gemeente Papendrecht die verliest er niet op, maar die wint er aan die kant ook dus niet op. Het is echt gewoon kostprijsneutraal. Misschien ook wel goed om even te melden, want ik weet niet of dat onvoldoende voor is gekomen, dat dit een bedrag is inclusief BTW, omdat de veiligheidsregio geen BTW kan terugvragen. Dus de totale kosten zullen, stichtingskosten zijn rond de 4,5 miljoen. En tot de 5,5 miljoen is dan de BTW-component. Dan kijk ik even verder. Ik had nog grondwaarde, risico.
Financiële risico's laag ingeschat.
Ja, we hebben de risico's, volgens mij kwam die bij meneer Boersma vandaan, als ik het goed heb. We hebben de risico's gewoon normaal ingeschat zoals we dat gedaan hebben. We hebben inmiddels een methodiek ontwikkeld binnen de gemeente, is dat wij zowel bij de initiatieffase als bij de uitwerkingsfase waarin we nu zitten, kiezen voor een prijsdoorrekening van de architect. Die huurt daar vaak een specifiek bureau in. Dan doen wij zelf nog een second opinion inhuren bij een onafhankelijke partij, in ieder geval onafhankelijk van de architect. En daar gaan we kijken, wat zien we dan ontstaan? Nou, in dit geval was zelfs onze second opinion nog ietsjes lager dan de brandweer. Dus wij, of dan de architect die bij de brandweerkazerne betrokken is. En daardoor denken wij nog steeds dat we binnen de kaders blijven zoals we die destijds hebben voorgesteld aan de veiligheidsregio. Dan heb ik nog één vraag staan van de heer Van der Linden, volgens mij. Die liep ik net even door. Dat is dan de vraag van waarom de veiligheidsregio niet zelf wil bouwen. Nou, dat is eigenlijk heel praktisch is het zo dat de veiligheidsregio die heeft aangegeven dat zij daar wat huiverig in zijn, omdat zij wat weinig ervaring hebben. Het is wel zo dat ze daar zowel bij de kazerne in Klaaswaal goed bij hebben gezeten en dat ook hier de projectleider onderhoud en vastgoed van de veiligheidsregio ook mee zal lopen. En meelopen betekent meer dan alleen over de schouder heen kijken. We hebben dus wel een model opgesteld in de samenwerkingsovereenkomst, dat wij dus daar, als er dus passen zijn buiten het kader wat is afgesproken, dat we dat gelijk bespreken en ook terugkoppelen. En dus dat we zorgen voor een terugkoppelingsloop waarbij dus de veiligheidsregio actief deelneemt daarin aan de besluitvorming. Uiteindelijk is het natuurlijk wel nu onze verantwoordelijkheid, maar de veiligheidsregio die kijkt zeker mee. Dat waren volgens mij mijn vragen, voorzitter.
Dank u wel. In de tweede termijn zijn er nog leden van de commissie die het woord willen voeren. Meneer Van der Linden, meneer Boersma, meneer Gimmius, meneer Laban, mevrouw Van Weijgaarden. Niet. Meneer Van der Linden.
Ja, dank u. Het laatste antwoord van de heer Van Dijk is helder. Ik had de vraag gesteld, kijkt de veiligheidsregio ook mee? En dat is alleen maar een goede zaak dat ook gebeurt, want zij moeten de beslotverrekening mee gaan werken uiteindelijk. Ik had het over de budgettaire neutraliteit. Er is in ieder geval één vraag beantwoord, namelijk de verkoop van de oude kazerne. Maar ik had ook nog de vraag of dat de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage aan de veiligheidsregio niet structureel mag stijgen door de nieuwbouw onder het motto van, nou, jullie hebben zo'n mooi pand gekregen, dan gaan de kosten maar omhoog. Verder is D66 gelukkig met het feit dat de wethouder duidelijk gesteld heeft dat er contracten getekend zijn en dat er garanties gegeven zijn.
Dank u wel. Meneer Laban.
Ja, dank u wel, voorzitter. In de beantwoording van de wethouder gaf hij aan dat er een contract is gesloten, zeg maar, met de veiligheidsregio. Als ik naar de vragen uit de eerste termijn kijk, denk ik dat er een aantal vragen niet hadden hoeven worden gesteld wanneer het contract ook bijgesloten was bij de stukken. En de vraag aan de wethouder is waarom het contract niet bijgesloten is.
Dank u wel. Meneer Boersma.
Ja, dank voorzitter. Dank ook voor de heldere beantwoording van zowel wethouder als de heer Van Dijk. Ik heb nog één vraag over dat contract inderdaad. Stel, nou, we gaan ervan uit, de heer Van Dijk heeft al zoveel projecten gedaan, het gaat helemaal super lopen natuurlijk. Maar stel, dit gaat falikant mislukken en de kosten zijn 2 miljoen hoger. Zit er dan ook een soort maximum in dat contract? Dus dat de veiligheidsregio heeft gezegd van ja, weet je, als jullie meer dan 2 miljoen extra hiervoor nodig hebben, ja, dan ga je die op een gegeven moment ook zelf meedragen in de kosten, omdat het ook wel jullie fout is. Dus zit er ook een clausule in op die manier. Dank u wel.
Dank u wel. Nee, niet meneer Gemist, weet u mij. Wel. U zat er zo relaxed bij, ik denk.
Ja, ik denk de vraag van de heer Boesma, die gaat eerst beantwoord worden. Dus vandaar dat ik nog even relaxed achterover zat te leunen. Dus, nee, bedankt voor de beantwoording. Toch nog even één punt eruit terughalen. Ik begrijp dat er niet geleend gaat worden. Dus, en er werd een termijn genoemd van zelfs anderhalf jaar, dat bedrag dan terugkomt. Ik moet wel eerlijk bekennen dat ik dat dan in de begroting van de veiligheidsregio toch eerlijk gezegd niet gevonden heb. En dat is ook de reden waarom ik de vraag opgevoerd had, omdat bij andere kazernes er wel heel duidelijk sprake was van een lening. Dus vandaar dat ik het nog even weer extra onder de aandacht breng.
Ik denk alleen dat het lastig is voor een portefeuillehouder om een vraag te beantwoorden over de begroting van een andere organisatie.
Ja, dat snap ik, maar er wordt nu heel duidelijk gezegd van er wordt geen lening afgegeven en wij krijgen binnen anderhalf jaar krijgen we het krediet wat wij volgende maand gaan toekennen, althans daar ga ik nu maar even gemakshalve vanuit, hebben wij die centen weer terug.
Mevrouw van Meijgaarden, u had ook nog een vraag, een opmerking.
Nou, twee eigenlijk. Eén vraag aan meneer Van Dijk, want die noemde even de contacten met de omwonenden. Ik weet niet of u daar iets over mag zeggen, maar bleek daaruit dat iedereen toch wel het nut ziet van een nieuwe brandweerkazerne. En ja, dat dan toevallig bij hun in de buurt nu komt, of was daar heel veel weerstand tegen? Dat is de vraag aan meneer Van Dijk. En dan heb ik ook nog een vraag aan de wethouder. Want dan krijgen we op een gegeven moment, dan, als wij met z'n allen gewoon zeggen, ga maar beginnen. Dan krijgen we ook nog eens een keer zo'n, dat het bestemmingsplan erin is aangelegd moet worden. En dan krijgen we nog weer zo'n heel bezwarencircus. In hoeverre is er nou mogelijkheid dat je, wanneer je dus een brandweerkazerne, dus niet zomaar een of andere hut, dat voorrang krijgt op dat een procedure even gauwer er doorheen gejakt kan worden. Even maar zo.
Ik ken het antwoord wel, maar ik laat het aan de wethouder over. Volgens mij, meneer Lams, had u nog in de tweede termijn? Nee? Dan gaan we voor de beantwoording van de vragen voor de tweede termijn naar meneer Jansen.
Ja, dank. Dank ook weer voor de vraag in tweede termijn. Laatste vraag als eerste, maar misschien beantwoorden. Bestemmingsplan, bezwaren, mogelijkheid om voorrang te verlenen. We doen natuurlijk alles met spoed, maar we houden ons wel aan de wettelijke regels. Dat is eigenlijk het beste antwoord wat ik kan geven. Er is niet een ander bestemmingsplan wat wacht, omdat toevallig dit dan ook moet. Maar we gaan alles wel zo netjes mogelijk binnen de wettelijke kaders regelen. Dus zo snel mogelijk.
Voorzitter, bij interruptie.
Mevrouw van Meijgaarden.
Ik vraag ook niet aan u om de regeltjes te overtreden, hoewel het soms wel eens gewoon wat handiger zou zijn. Maar dat is weer een andere discussie. Maar het ging er mij om of daar een wettelijke mogelijkheid, gewoon een open vraag van, is er voor zulk soort belangrijke zaken een snellere procedure?
Meneer Jansen.
Ik krijg aan de achterkant krijg ik het signaal, ja, er is natuurlijk voor dit soort zaken wel iets mogelijk. Maar tegelijkertijd houden we dus onszelf aan die wettelijke kaders. Binnen die regels die we hebben, kunnen we niet nog meer voorrang verlenen, omdat het een brandweerkazerne betreft. Dus we doen ons best om dat zo snel mogelijk te doen. Die budgettaire neutraliteit, meneer Van der Linden, ik snap wat u zegt. Tegelijkertijd heeft dat natuurlijk niks te maken met het voorstel wat hier voor ligt. Het heeft te maken met de kosten die de veiligheidsregio maakt en omwentelt naar de gemeenten die aangesloten zijn bij die veiligheidsregio. Of die bijdrage stijgt of daalt, dat heeft met heel veel zaken te maken, onder andere met deze nieuwe kazerne. Maar het is niet zo dat wij voordelig of nadelig zijn ten opzichte van andere gemeenten, omdat we hier een brandweerkazerne bouwen.
Meneer Van der Linden.
Structurele bijdrage snap ik wel. Er zijn natuurlijk altijd zaken waardoor prijzen gaan stijgen enzovoort. Maar dat moet niet als argument hebben van jullie hebben een mooie brandweerkazerne gekregen, dus wij gaan omhoog.
Ja, dat kan ik dan meteen uit de wereld helpen. Dat is niet zo. De insinuatie is op zich al, zou ik bijna zeggen, onzin. Natuurlijk worden de kosten opgeteld en worden door onder de deelnemers worden die verdeeld. Ik heb begrepen dat als het Falikant mislukt, meneer Boersma, paar miljoen meer, hoor ik zeggen. Nou, dat moet al wel heel erg grof gaan. Dat niet alles vast te leggen is in contracten, maar dat er wel afspraken over zijn gemaakt met de partijen. Als u daar meer van wil weten, zou ik bijna zeggen, dan moet ik weer naar mijn compaan hier links kijken, want die is bij die gesprekken en ook bij die afspraken betrokken geweest. Waarom is het contract met de veiligheidsregio niet bijgesloten? Ja, dat is niet helemaal gebruikelijk natuurlijk om contracten tussen partijen bij een raadsvoorstel te doen. Als u de prijs opstelt, denk ik dat we wel de openheid moeten geven om eventueel een contract via de Griffie ter inzage te leggen. Maar dan hoor ik dat graag. Ja, de begroting van de veiligheidsregio. Ja, ik ga niet spreken namens de veiligheidsregio, dat kan natuurlijk niet. Maar als ik de veiligheidsregio was en ik weet dat ik in 2021 een kazerne ga afnemen, dan ga ik hem niet in de begroting van 2020 opnemen. En heel veel verder gaat dat niet. De verplichting is net aangegaan. Dus ik kan me voorstellen dat ze die verplichting volgend jaar breed in de begroting zullen hebben opgenomen. Dat lijkt me in ieder geval logisch. Ik zie een interruptie, voorzitter.
Meneer Kiemis.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, ik snap dat antwoord, maar in 2019 hebben ze in het begrotingsvoorstel al wel de bouw van deze kazerne opgenomen als opmerking, als mededeling.
Zeker. Dus, en ja, maar, daarna meneer Kiemis, dit gaat echt over de begroting van een andere organisatie. Dit wordt al een hele discussie.
Ik ga aangeven waarom ik dit belangrijk vind, als namelijk die 5,5 miljoen op konto van de gemeente Papendrecht blijft staan. We hebben nog meerdere plannen die wij graag uitgevoerd willen hebben. En als die gelden in 2021 niet terugkomen, zou dat wel eens kunnen conflicteren met andere plannen die wij graag uitgevoerd willen hebben, omdat wij aan onze schuldquota zitten of onze solvabiliteit niet meer goed is te benoemen. Daarom vind ik het best belangrijk. De wethouder heeft nu tegen mij gezegd van in 2021 komt dat geld terug. Nou prima, dan heb ik daar vertrouwen in dat dat gebeurt.
Ja, misschien meteen om daarop in te gaan. Kijk, ik ga niet over de begroting van andere partijen. Ik ga wel over de afspraken die ik met die partijen maak namens de gemeente. In die afspraken zit klip en klaar hoe we met elkaar omgaan en welk bedrag er terugkomt op welk moment en welke kostprijsstijgingen daarbij in de orde kunnen zijn. Volgens mij heb ik alle vragen
meneer beantwoord. Meneer Boersma, wil nog interrupteren?
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik interrupteer even nu omdat ik eigenlijk een vraag wil stellen over onze eigen begroting. Ik vroeg me gewoon ook nog af. Wordt dit nog verwerkt in de begroting waar we ook in de komende raadsvergadering een besluit over gaan nemen voor 2020? Of is dat niet mogelijk omdat er nog geen raadsbesluit over ligt? Wordt dat zeg maar dan in de eerste rapportage van 2020 of dus in de laatste van 2019 en de eerste van 2020 verwerkt?
Meneer Janssen.
Ja, ik vind het een goed punt. Nee, het is nog niet opgenomen in de begroting. Ik vind het wel heel logisch om dat toch op de een of andere manier er wel in te krijgen. Maar dat kan natuurlijk ook in de tweede concernrapportage worden meegenomen als wijziging. We moeten even kijken hoe we dat doen. Soms heb je besluiten die later vallen dan de conceptbegroting die ingediend is. Volgens mij heb ik al mijn vragen beantwoord. Er was nog een vraag volgens mij aan de heer Van Dijk. En het ging over de vraag over de contacten met de omwonenden van mevrouw Van Dijk, mevrouw Wijngaarder. Of er weerstand was, of men het nut ziet. Jij was bij die gesprekken, Melle.
Meneer Van Dijk.
Ja, dank u wel, meneer Van Hal. Ik zou in ieder geval direct even ingaan op de vraag over de omwonenden. We hebben daar natuurlijk al een lange lopend traject. Ik heeft dat misschien al gezien. We hebben al 2 jaar lang doen we ook nieuwsbrieven uit. We hebben daardoor al behoorlijk wat contacten met omwonenden. Een aantal zit ook trouw op de tribune bij dit soort onderwerpen. Het is wat lastig om dat te omschrijven. Ik moet zeggen, ik vind ik ze plezierig, open. Betekent dat dat mensen zeggen van, nou ja, yes, hier komt een brandweerkazerne aan de overkant? Nee. Maar we hebben daar wel goede gesprekken over. En ook bijvoorbeeld ik hoop dat dat voldoende voor is gekomen. Dus in eerste instantie voorontwerp op 18 juni neergelegd, hè, dus een bestemmingsplan. Ook met de plaat, ook de architect erbij geweest. En dan zie je toch zo'n wonen en zeggen van, nou, kunnen we het niet zo en zo doen? Daar hebben we goed naar geluisterd, denken we. En dat passen we nu aan. En ook bij de volgende ronde willen we ook weer kijken of dat we een avond met de omwonenden kunnen organiseren om gewoon weer toe te lichten. Nou, zo ziet het er nu uit. Gaat verder. We hebben tot nog toe 1 zienswijze gehad. En die zienswijze betrof het verplaatsen van de calamiteiten uit de rit met 5 meter. En dat hebben we gedaan. Dus die is opgenomen in de plan zoals u nu ziet. Dus dat is vooralsnog het contact met de omwonenden.
U mag wel een aanvullende vraag stellen.
Nou, een opmerking. Als u nog een pleitbezorger nodig heeft, ik heb jaren naast de brandweerkazerne gewoond. Superleuk.
Dank. Nee, dat is prima. Ik had zelf nog die laatste staan over dat over die begrotingsvraag. Want dat is misschien het krediet wat u nu voor ligt. Dat wordt besloten op dezelfde avond als de raadsvergadering. We hebben daar heel erg druk naar gekeken van ja, moet die nou wel of niet in 2020? Nou ja, feitelijk op het moment dat u pas akkoord geeft, is er pas een krediet voor 2020. Dus ja, mogelijk dat nog kan, maar anders wordt het gewoon gerepareerd in de eerste concernrapportage van volgend jaar.
Nou, meneer Boersma.
Volgens mij zou je heel simpel de agendapunten om kunnen draaien en dan kan het wel mee in de begroting. Maar dat
ja, maar
is dat,
dit is niet een onderwerp wat we met meneer Van Dijk bespreken.
Dat begrijp ik, maar dat is mijn gedachte. Ja.
Hiermee komen we tot het afronding van dit agendapunt. Kan dit met een positief advies naar de raadsvergadering? Mag dit als hamerstuk naar de raadsvergadering? Dan gaat het als hamerstuk naar de raadsvergadering. Komen we bij agendapunt 9, vaststelling van het verslag van 2 oktober. Zijn er op- of aanmerkingen over? Ik doe gewoon alle bladzijden in één keer. Mevrouw van Wijngaarden.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb vragen gesteld over de historische bebouwing, hoe de woningstichting daar tegenover stond en wat daar de plannen voor waren. Daar werden een paar ontzettend duidelijke antwoorden op gegeven. Die vind ik niet in het verslag terug. Dat vind ik erg jammer. Nou staat het wel op band, dus bewijs is er. Maar ik vind het verslag op dat punt een beetje aan de magere kant.
Oké. Okay. Verder nog opmerkingen of naar aanleiding van, dan zijn de notulen vastgesteld. Komen bij agenda punt 10, de sluiting van de agenda. Wil ik nogmaals meneer Laban bedanken voor zijn inzet. Zijn laatste avond hier in deze commissie. U gaat naar Den Haag, heb ik begrepen. Ik weet niet of u daar ook nog politiek actief wordt. Het is een iets roerige gemeente dan Papendrecht. Daar is nog wel wat winst te behalen. En dan wens ik u allen een fijne avond.